Ja, dat is wel een applausje waard. Wat een goede muzikanten hebben wij, jongens. Echt. We zijn gezegend. We beginnen vandaag, Leon zei het al, een nieuwe serie met de psalmen naar Pasen. En eigenlijk sluit deze serie heel mooi aan op de serie die we net afgesloten hebben. Elk verhaal fluistert zijn naam. Want ook de psalmen fluisteren overal de naam van Jezus. En als je erin verdiept, dan denk je, hè, hier en hier en hier. En ook heel vaak, op een verraste manier, wijzen die psalmen vooruit naar de dood en opstanding van Jezus. En daarom heb ik dat boekje geschreven en daarom gaan we nu ook naar een aantal psalmen kijken in de 40 dagen tijd. Om zo heel bewust toe te leven naar Goede Vrijdag en Paas. En beginnen dus inderdaad met psalm 2. Nou, voor degenen die dat boekje lezen, dat was donderdag aan de beurt. Dus het zou kunnen dat er wat overlap is tussen donderdag en vandaag. Maar hé, er zit kracht in herhaling, toch? Zullen we lezen samen? Psalm 2. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties, tot niets? De koningen van de aarde komen in verzet. De heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. We moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Maar die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. En dan spreekt hij tot hen in zijn woede en zijn toorn verbijstert hen. Ik zelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, op mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einde der aarde in eigendom. Jij zult ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw gezag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan de Zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig die schuilen bij hem. Nou, toen ik van de week bezig was in voorbereiding voor deze preek, was ik opnieuw diep onder de indruk hoe actueel en relevant deze eeuwenoude woorden zijn. Ze zijn duizenden jaren geleden geschreven, maar je leest het en je denkt, ja, maar dat is toch wat er nu gebeurt. Laten we nog een keer lezen, vers 1 en 2. Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Zie je het als je het nieuws leest? De koningen van de aarde komen in verzet, de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. We moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Is dit niet precies wat we zien gebeuren? Ik kwam pas deze cartoon tegen. En ja, ik vind het mooie van cartoons, in één plaatje weten ze eigenlijk een hele complexe wereldsituatie samen te vatten. De wereldleiders die stukken land verdelen alsof het een potje risk is. Trump wil Venezuela, Groenland, nou het liefst ook Canada. Poetin wil de Oekraïne en het liefst ook de Baltische Staten. Xi van China wil Taiwan en is zijn invloedssfeer constant aan het vergroten in Afrika. Ayatollah Khamenei is tienduizenden van zijn onderdanen aan het vermoorden op dit moment. Wil het liefst vandaag nog Israël van de kaart vegen. Dit is toch precies waar Psalm 2 het over heeft. Er is niks nieuws onder de zon. En als we horen van al dat geweld, misschien herken je dat wel. Als ik hoor van al dat geweld en oorlogen en dreigingen van oorlog, dan kan ik me machteloos voelen. En dan kan ik me soms best zorgen maken. Dan mag je best weten over de wereld waarin mijn dochters en eventuele kleinkinderen zullen opgroeien. En misschien herken je dat wel, die angst. Hè, dat er misschien zelfs wel in onze tijd een oorlog weer zou ontstaan. Met Rusland, hier in Europa. En kun je bang zijn? En vrienden, ik geloof dat precies daarom God ons deze psalm gegeven heeft. Om ons een ander perspectief te geven, zijn perspectief te geven op de wereld en wat er allemaal gebeurt. Want psalm 2, geloof ik met heel mijn hart, is evangelie. Is goed nieuws. Want deze psalm geeft ons drie hele belangrijke waarheden. Om ons telkens weer te bemoedigen en te troosten als we ons zorgen maken. En die drie waarheden die wil ik vanochtend met jullie bekijken. Nou, de eerste waarheid die psalm 2 geeft is deze. God heeft emoties. Vrienden, onze God is niet een almachtig opperwezen die vanuit de hemel een beetje onverschillig en afstandelijk op ons neerkijkt. Nee, onze God is een hemelse Vader die intens bij ons betrokken is. Bij alles waar we doorheen gaan, het raakt hem. Vrienden, God heeft elke emotie die wij ook hebben, maar dan volmaakt. Kijk bijvoorbeeld maar in vers 4, daar staat, vind ik zo mooi, die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. Hoeveel macht machthebbers ook denken te hebben, er is één die boven hen alles staat. En hij lacht om hun machtsspelletjes. Hij spot zelfs met ze. Hij maakt ze belachelijk. Wie nou, als je ooit nog twijfelt of God gevoel voor humor is, heeft, hij heeft het. Maar hij is ook woedend over het onrecht. Weet je, soms kunnen we het beeld van God hebben. En dat hebben we denk ik vooral in de evangelische beweging van een soort goeie opa-figuur. Die altijd alleen maar lacht en altijd alleen maar knuffels uitdeelt. En begrijp me niet verkeerd, God is volmaakt goed en liefdevol en rechtvaardig. Maar juist omdat hij volmaakt liefdevol en goed en rechtvaardig is, wordt hij woedend over onrecht. Raakt het hem tot in het diepst van zijn vezel. En huilt hij mee met de slachtoffers. Juist omdat hij zo met ons begaan is. En omdat hij zo met ons begaan is. Ja, hij is niet alleen met ons begaan, hij heeft dus ook de macht om er iets aan te doen. Hij is niet machteloos. En dat is eigenlijk de tweede waarheid die Psalm 2 ons geeft. En dat is, Jezus is koning. Dat vind ik nou het bijzondere van de psalm, maar ook van deze psalm, dat ook al is die 1000 jaar voor Christus geschreven, dat er constant vooruitwijzingen zijn naar Jezus en zijn koningschap. Bijvoorbeeld vers 2. De heersers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. We moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. En vers 6 zegt God dit. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het woord voor gezalfde in het Hebreeuws is Mashiach. En dat is het woord waar wij Messias van hebben. En in de tijd van de Bijbel, zowel Oud als Nieuw Testament, elke koning en priester en profeet, die werd gezalfd met olie. En daarmee kreeg hij van God zijn autoriteit. Maar elke koning, elke priester, elke profeet wijst eigenlijk vooruit naar de ultieme koning en profeet en priester. En dat is Jezus. En ook Jezus werd gezalfd. Met waar die olie eigenlijk naar vooruit wijst, met de Heilige Geest. Toen Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper in de Jordaan, kwam de Heilige Geest op hem neer als een duif. En klonk er een stem vanuit de hemel. Dit is mijn zoon. In hem vind ik vreugde. En dat was eigenlijk de bevestiging van Jezus als koning. Als Messias, als de gezalfde. Op dat moment kreeg hij zijn autoriteit. Als koning. En naar die koning verwijst deze psalm keer op keer op keer. Luister maar bijvoorbeeld wat God zegt in vers 7. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Opnieuw, 1000 jaar voordat Jezus geboren zou worden en verwekt zou worden door de Heilige Geest in de Maagd Maria, zegt God hier al, jij bent mijn zoon. Ik heb je verwekt. En ook vers 8, wijs zo mooi vooruit naar Jezus. Opnieuw spreekt God. Vraag het mij en ik geef de volken in je bezit, de einde van de aarde in je eigendom. Zie het? De Vader geeft de Zoon alle volken. De hele aarde in zijn bezit. En dat is ook precies wat Jezus zelf ook zegt. Vlak voordat hij teruggaat naar de Vader in de hemel, zegt hij dit. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga daarom op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen, gaan we met Pasen weer doen, in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen van de wereld. Over een veranderd perspectief. Als je net zo als ik een nieuwsjunkie bent en bij je ontbijt al nu.nl zit te scrollen, dan kun je soms denken dat Trump de macht heeft. Of Poetin. Of Xi. Maar Poetin heeft niet de macht op aarde. Poetin heeft niet de macht op aarde. Xi heeft niet de macht op aarde. Jezus is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Hij is koning. En daarom roept hij ons, zijn leerlingen, op om het goede nieuws van zijn koninkrijk bekend te maken. Overal, om ons heen. En alle volken tot zijn leerlingen te maken. Want hij is koning. En ook vers 9 van Psalm 2 zegt God iets heel krachtigs over Jezus als koning. Een beetje geheimtaal, maar ik zal het proberen uit te leggen. Jij zult ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. Wat bedoelt God hiermee? Daarvoor moet je weten dat een ijzeren staf, dat staat eigenlijk symbool voor de scepter van een koning. Maar ook voor de staf van een herder. En met die staf verjoeg de herder wilde dieren die de kudde aanvielen. Daarmee beschermde hij de kudde. Zoals Psalm 23 zo mooi zegt over die staf van de goede herder. Met uw stok en staf beschermt u mij en geeft u mij moed. En die staf en die scepter die verwijzen dus naar de macht en de autoriteit van de koning. En die verwijzen dus naar de ultieme macht en de ultieme autoriteit van de koning boven alle koningen. Vrienden, hem is echt alle macht gegeven in hemel en op aarde. En tegelijkertijd zien we daar nog maar dit van. Lijkt die macht bijna achter de schermen zich plaats te vinden? Lijkt het soms als je het nieuws kijkt of om je heen kijkt, ja, dat die machthebbers alle vrijheid hebben om hun machtsspelletjes te spelen. Denk je, hoezo Jezus, alle macht in hemel en op aarde? En daarom is het zo belangrijk om te beseffen dat Jezus als koning op een dag terug zal keren. Soms vergeten we dat wel eens. Maar misschien mogen we ons daar ook nog wel wat meer van bewust worden. Dat Jezus zal terugkeren naar deze aarde. Als koning. En dan zal zijn koninkrijk volledig zijn. En dan zal hij dus de macht van al die machthebbers breken. Als een aardepot die door een ijzeren staf gebroken wordt. Dat is waar dat beeld naar verwijst. En dat is zo belangrijk om je af en toe aan te helpen herinneren. Want dat geeft je moed. Dat geeft je hoop. Te weten dat er een dag zal komen. En vrienden, ik geloof eerlijk gezegd niet dat dat nog heel lang gaat duren. Ik ga geen voorspellingen doen. Want de Bijbel zegt ook dat hij komt als een dief in de nacht. Maar toch, ik geloof niet dat dat nog duizenden jaren gaat duren. Dat Jezus terug zal keren als koning. Zijn koninkrijk volledig zal zijn. Hij zal recht spreken. En zal recht doen. En al het kwaad zal die uitbannen en zal die vernietigen. Al het kwaad, moet je eens voorstellen, zal voltooid verleden tijd zijn. En hij zal alles herstellen. Ik vind het zo fijn, een van de leerlingen van Jezus, eerste 12 leerlingen, Johannes, die wordt op een gegeven moment verbannen naar een eiland, Grieks eiland Patmos. Zou ik niet zo erg vinden om daarna verbannen te worden. Maar hij is op dat eiland en hij krijgt dan een visioen. En gelukkig voor ons heeft hij dat visioen opgeschreven. En een deel van het visioen is dit, wat hij zegt in Openbaring 21. Hij zegt, ik hoorde een luide stem vanaf de troon. Zie je, de koning. Die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als een God bij hen zijn. En hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zat, de koning, zegt, alles maak ik nieuw. Alles. Alles. Vrienden, ik kan hier soms zo naar verlangen. Als ik zie en ook zelf ervaar hoeveel gebrokenheid er is in deze wereld. Denk ik, oh Heer, alsjeblieft, kom snel. En misschien denk je, ja, mooi, hè, die toekomstmuziek, maar ik leef nu. Wat kan ik hier nu mee? Ja, dat is de derde waarheid die Psalm 2 ons geeft. En dat is, we mogen schuilen, nu, bij hem. Juist omdat Jezus ook nu al koning is en hem al alle macht in hemel en op aarde gegeven is, mogen we ook nu al schuilen bij hem. Dat is waar Psalm 2 zo krachtig mee eindigt. Gelukkig wie schuilen bij hem. En dat is zo heerlijk om te beseffen. Elke keer als je bang bent, mag je schuilen bij Jezus. Elke keer als je zorgen maakt over wat er in de wereld gebeurt, mag je schuilen bij Jezus. Elke keer als alles in het honderd lijkt te lopen, mag je schuilen bij Jezus. En mag je ervaren dat hij zijn beschermende armen om je heen slaat. En dat hij niets toelaat wat niet zijn wil is. Hij laat niets toe wat niet zijn wil is. En alles wat hij toelaat, dat wil en zal hij ten goede keren. Op zijn tijd en op zijn manier. Juist omdat hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Nou, even voor de dag. Begrijpen we dat altijd? Nee. Kijk, wij hebben een tunnelvisie. Wij zien maar dit. Hij heeft de helikopterview. Wat wij zien, dan denken we vaak, hè? Dit lijkt zo zinloos. Zo onrechtvaardig. En toch mogen we erop vertrouwen dat hij alle macht heeft en dat hij alles in zijn hand heeft en ten goede zal keren. En weet je, daar mogen we op vertrouwen. Omdat deze koning Jezus zo compleet anders is dan alle andere koningen. Dan alle andere machthebbers. En Jezus zei er dit over in Marcus 10, vers 42. Hij zegt, jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers. En dat hun leiders hun macht misbruiken. Dus er is niks nieuws onder de zon. En dan zegt hij, zo mag het niet gaan bij jullie. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet de dienaar van anderen zijn. Wie van jullie de eerste wil zijn, moet de slaaf van anderen zijn. Want ook de mensenzoon, hè, dat is Jezus zelf, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven als een lofprijs te geven voor velen. Jezus kwam niet naar de aarde om gediend te worden, hij kwam om ons te dienen. En de grootste dienst die hij ons bewees is door zijn eigen leven voor ons op te offeren aan het kruis. En terwijl hij daar hing, absorbeerde hij als het ware alle zonde en schuld en schaamte en gebrokenheid van de hele wereld. Absorbeerde hij als het ware in zijn doorboorde lichaam. En recycled het in pure liefde en vergeving. En ontmantelde hij aan dat kruis al het kwaad. Ontmaskerde hij al het kwaad. En daarom riep hij uit, vlak voordat hij stierf, het is volbracht. Het is volbracht. Het is al volbracht. En daarom kunnen we hem vertrouwen. Ook als er van alles gebeurt in de wereld wat we niet snappen. En daarom nodigt deze onze psalm ons ook uit om die koning Jezus onze eer te bewijzen. Opnieuw in vers 12 staat er, bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Wij worden hier uitgenodigd, aangemoedigd om de zoon van God eer te bewijzen met een kus. Weet je, met een kus. Het Griekse woord voor aanbidding is proskuneo. En dat is een samenstelling eigenlijk van twee woorden. Van het woord voor knielen en het woord voor kussen. En datzelfde woord werd dus gebruikt voor iemand die een koning naderde. En nou, de grootste eerbied en ontzag die een koning kon geven is door te knielen. Door zo laag mogelijk te knielen en dan de voeten van de koning te kussen. Nou, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. En daartoe worden we uitgenodigd om die koning Jezus onze eer te bewijzen en te knielen voor hem. En hem te kussen. Hem te aanbidden met alles wat in ons is. En hem onze eer te geven. Om zo onze liefde en overgave uit te drukken. Ja, en dat gaan we nu doen. We gaan een tijd van aanbidding in. En ik wil het zo doen. We hebben hier een aantal post-its en pennen hier bij het kruis gelegd. En ik weet zeker dat een aantal van jullie, die hebben iets in jullie gedachten of in jullie hart waar je je zorgen over maakt in de wereld. En het zou zomaar kunnen dat je daar soms 's nachts wakker van wordt. Of dat zodra je wakker wordt 's ochtends, dat je dat met je meeneemt de dag in. Dan wil ik je uitnodigen en aanmoedigen om naar voren te komen en dat op een post-it te schrijven. En dat letterlijk aan het kruis te plakken. Als een manier waarop je zegt, Jezus, ik geloof dat u koning bent. Ik geloof dat u alle macht gegeven is in hemel en op aarde en daarom breng ik dit bij u. Omdat ik ervoor kies om u te vertrouwen, ook hierin, in deze situatie. En dat kan de oorlog in de Oekraïne zijn. Dat kan zijn wat er nu in Iran gebeurt of in Soedan. Of in het Midden-Oosten, in Israël. Wat jij op je hart hebt, breng dat bij het kruis. En dan wil ik je ook uitnodigen, en dat is voor sommigen misschien heel spannend, om misschien letterlijk te knielen. Bij het kruis. Om zo je eer en aanbidding en liefde en overgave van Jezus te laten zien. Zullen we dat gaan doen? En terwijl we dat doen, kunnen we met heel ons hart ook hem aanbidden, als koning Jezus. Laten we bidden. God is on the throne. He reigns forevermore. Heer, we zongen het net en we hebben het net ook weer in Psalm 2 gelezen. Koning Jezus, dank u wel dat 1000 jaar voordat u geboren werd, al zo duidelijk geprofeteerd werd, Heer, dat u naar deze aarde zou komen. En dat u als koning kwam, niet om gediend te worden, maar om ons te dienen en uw leven als een losprijs te geven. En Heer, tegelijkertijd is u nu ook alle macht gegeven in hemel en op aarde. Heer, u bent koning en daar mogen we bij u schuilen. En mogen we bij u knielen. Kom Heilige Geest, ga door de rijen, zodat we u kunnen aanbidden in geest en waarheid. En Heer, als er iets op ons hart is, wat we bij het kruis mogen brengen, wilt u ook daarin ons leiden. In uw machtige en prachtige naam, Jezus. Amen.